Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 63. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit 2 Samuel 18, vers 24 tot en met 33. En vervolgens uit Lucas 19, vers 41 tot en met 44. 2 Samuel 18, vers 24 tot en met 33 en Lucas 19, vers 41 tot en met 44 worden nu genoemd als de schriftlezing. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij 2 Samuel 18, te beginnen bij vers 24. David nu zat tussen de 2 poorten, en de wachter ging op het dak der poort aan de muur, en hief zijn ogen op en zag, en zie, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zei het de koning aan, en de koning zeide, indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen de wachter een andere man zag lopen, en de wachter riep tot de portier en zei, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, die is ook een boodschapper. Voort zeide de wachter, ik zie de loop des eersten aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon. Toen zei de koning, dat is een goed man, en hij zal een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zeide tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En hij zeide, geloofd zij de Heere uw God, die de mannen, de welke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer, als Joab des konings knecht en mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zeide, ga om, stel u hier, en zo ging hij om en bleef staan. En zie, Cushi kwam aan, en Cushi zeide, mijn heer de koning wordt geboodschap dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zei de koning tot Cushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zeide, de vijanden van mijn heer de koning en alle die tegen u ten kwade opstaan moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En dan vervolgen wij in Lucas 19. Te beginnen bij vers 41. En als hij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar. Zeggende, och, of gij ook bekende ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u aan het slot van de eerste schriftlezing, 2 Samuel 18, het 33ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen. Toen werd de koning zeer beroerd en hij ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom. Mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, u hebt ons onder uw heilig woord gebracht aan de morgen van deze dag. In de kerk of wanneer we niet in de gelegenheid zijn om het kerkgebouw te bezoeken, thuis meeluisterend. En als u ons tot hiertoe hebt willen sparen, dan bidden wij van u, Heere, geef ons ootmoed en diep ontzag voor uw heilige majesteit als we tot u naderen in het gebed. Wij zijn onheilige mensenkinderen, bevlekt met 1000 zonden. Wij zijn broze en nietige stervelingen, zoals uw woord het leest, zegt. En u bent de eeuwig blijvende God, die eind nog oorsprong hebt. We hebben zoveel reden om ons voor u te verootmoedigen, Heere, in het licht van wie we zijn geweest, in onze gedachten. En in onze woorden, en in onze daden, en in ons nalaten van allerlei dingen. En Heere, wij kunnen ons vanuit onszelf en wij willen ons vanuit onszelf ook niet eens voor u neerbuigen. En daarom hebben we zo nodig de werking van uw geest, want hij kan harde, opstandige, vijandige harten verbreken. En hij kan ook harten van degene die u kennen en vrezen, na ontvangen genade, weer brengen op de plaats waar ze moeten komen en waar ze zichzelf niet kunnen brengen. Zou u met uw geest krachtig willen werken in onze harten, al hebben wij het verzondigd en al hebben wij het verbeurd. En Heere, zou u deze morgen ons nog willen brengen onder uw woord, ook geestelijk. Dat wij mogen luisteren met eerbied en ontzag, maar boven alles, opent u toch ons hart voor uw woord en draagt u uw woord in ons hart, opdat de kinderen en de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd en de ouderen allen iets van uw woord mogen horen, maar ook mogen verstaan. Heere, geeft u dat woord van vanmorgen gezegend mag worden. Dat aangrijpende woord, die roep van een klagende, van een gebroken vader in de wond van zijn hart. Dat woord dat heen wijst naar die grote Davidszoon, die heeft geweend zoals David niet wenen kan. En die tot op de dag van vandaag in de evangelieprediking mag en moet worden voorgesteld als te bewogen, als de wenende zaligmaker die weent over degene die niet bekennen wat tot hun vrede dient. En Heere, laten die tranen deze morgen ons hart mogen verbreken. Wil u toch ook geven, Heere, dat vanmorgen helder en duidelijk mag uitkomen in de prediking voor wie u het heilig avondmaal des Heren hebt ingesteld. En dat weten we wel met ons verstand. Maar Heere, u kent ook het hart van worstelaars onder ons. U kent degene die van verre staan. U kent degene die vanmorgen hier hun plaats hebben ingenomen. Het avondmaal zo ver en zo groot en menselijk gesproken misschien wel zo onbereikbaar. En in hun hart toch die zang van Psalm 84. Qua liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugde in zijn boze tent. Heere, u kent degene die die laagste plaats zoeken, die u niet meer kunnen missen. Och Heere, wil u ze toch naderbij brengen, wil u toch geloof geven om te zien. Mocht het dan voor me morgen eens voor het eerst zijn, op die dierbare Christus. En wil u geven, Heere, dat ze vrijmoedigheid mogen ontvangen, om dat zwakke, dat aangevochten geloof versterkt te krijgen aan uw tafel. Heere, wil u uw kinderen, wil u uw gelovigen, ook de zwak gelovigen, wil u ze aanbrengen, Heere. Wil u ze doen komen, al is het bevende als een vogeltje uit Egypte, zoals uw woord het zegt. Heere, wil u spreken met macht, wil u spreken met kracht. Wil u geven dat de bediening van uw heilige tafel toch mag zijn tot uw eer. En wil u dan ook geven, Heere, en we zeggen dat met heilige bevingen, met schroom, maar als er onder ons zouden zijn die wel een plaats menen in te nemen aan de tafel, maar daarvan u vandaan geen recht op hebben ontvangen, geen genaderecht, dat ze dat ook mogen zien, Heere. En dat we ervoor bewaard zouden worden om onszelf een oordeel te eten en te drinken. Maar Heere, dat wij dan ons niet zouden verharden, maar nog aan uw voeten terecht mochten komen. Heere, wij bidden of u wil geven dat het woord tot zegen mag zijn in deze dienst. Dat er iets mag uitgaan van de bediening van het heilige avondmaal. Heere, dat daarin mag spreken dat u nog met zondaren wil eten en dat u ze nog wil ontvangen. Dat dat ook, Heere, toch grote gedachten van u mag geven. Ook als we nog onbekeerd zouden zijn. Dat dat een zoeken en een haasten om ons levenswil mag uitwerken in onze harten, Heere. Wij bidden zo. Ook voor degenen die in dubbele zin wellicht uitgesloten zijn van het heilige avondmaal. Niet alleen als ze bij zichzelf zouden kunnen missen hun goddelijk recht, maar ook als ze het kerkelijk recht missen, omdat ze nog niet kwamen tot het doen van openbare belijdenis, omdat ze nog te jong zijn of omdat ze een plaats hebben buiten onze gemeente. Heere, u kent ook degene die wellicht toch u de Heere mogen vrezen, maar ook in het licht van het kerkelijke leven dan niet kunnen aangaan en zou u ze toch ook willen geven een zegen op de plaats waar ze zich bevinden. Heere, we leggen zo onze woorden, onze armoedige woorden voor u neer. We bidden, Heere, of u zelf reden wil nemen uit uzelf. Gedenk aan degene die niet naar de kerk kunnen komen, want zij zijn er ook, ook onder de avondmaalgangers in onze gemeente. Heere, als ze thuis mee moeten luisteren, omdat ze de gang naar uw huis niet kunnen maken, wil u ze opzoeken op de plaats waar ze zijn. En wilt u tot hun hart spreken en wil u betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. Versterk hetgeen ge hebt gewrocht. Heere, zo dragen wij een ieder aan u op. Wij bidden, Heere, voor de zieken, voor de eenzamen en de rouwdragenden, voor degenen die psychische noden en zorgen kennen. Heere, gedenk in alle moeite en wil u geven dat die moeite tijdelijk mogen worden geheiligd aan ons hart, opdat we dat ene nodige zullen zoeken. Sterk alle die een taak in deze dienst hebben, ook in de heilige verrichtingen, we dragen de broeders van de kerkenraad aan u op. We bidden, Heere, of alles met orde en tot stichting mag verlopen. We denken aan de organist en de koster. Heere, gedenk ons allen. Wil u ook de kinderen helpen, Heere, om eerbiedig te zijn in een dienst als deze. En laat er in hun jonge hart toch ook niet alleen maar een indruk vallen van uw heiligheid en van het feit dat het zo goed is om u de Heere te vrezen. Maar boven alles, Heere, wil u ook doorwerken in jonge harten. We vragen het alles van u in de vergeving van alle zonden. Sterk en help ook uw knecht. U weet dat er altijd opzien is, maar bijzonder in een dienst als deze. Zou u nog willen afdalen als die grote ambtsdrager en willen ondersteunen en willen geven dat de eer voor u mag zijn en dat om Christus wil. Amen. Psalm 3, tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt in tweede vers van Psalm 3. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 132, het tiende vers, willen wij straks zingen na het amen van de prediking. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen wel tevreen. 132, vers 10, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben het zojuist gezongen met de woorden van Psalm 100, van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En zijn er deze morgen ook onder ons van wie dat in de achterliggende week de beleving geworden is? Toen u zichzelf onderzocht en toen het voor Gods aangezicht niet meeviel. Toen u zichzelf tegenkwam in uw schuld en in uw onwaardigheid, niets verdiend tegenover de Heere dan door hem verstoten te worden. Toen daar alles u aanklaagde en tegen u moest getuigen. En toen het hoe langer hoe onmogelijker werd om tot de Heere te naderen, laat staan in de sacramenten, in de tekenen van zijn heilige sacrament. Maar dat u toen toch mocht ondervinden: maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Dat u te midden van alle aanvechtingen en alle beschuldigingen mocht gaan vluchten tot dat schild dat er nu is in de Heer Jezus Christus om achter hem te schuilen. Dat u het mocht ondervinden dat de Heere uw hoofd ophief, zodat u hem en zijn gunst mocht aanschouwen. Wat is dat nodig? En wat is het nodig dat de Heere dat deze morgen bij vernieuwing doet? Hij heft mijn hoofd omhoog, opdat we iets mogen gaan verstaan van die taal van het evangelie. Ik voor u. Daar willen we met Gods hulp bij stilstaan in de prediking van deze morgen. Dat schrijven we ook bij onze tekstwoorden. Ik voor u. We letten op drie gedachten. Allereerst horen we in onze tekst van vanmorgen een klacht uit een vaderhart. David, die het uitsnikt over zijn zoon Absalom. In de tweede plaats, en dan trekken we de lijn door van David naar de Heer Jezus Christus, zien we in onze tekst een klop op het zondaarshart. En tenslotte beluisteren we de kracht van Christus' middelaarshart. Want wat David niet kon, wat David alleen maar kon wensen onder tranen, dat hij voor Absalom gestorven was, dat kan Christus wel voor de zijne. En de zijne zullen boven een Absalom niet kunnen uitkomen. Ze zijn niet minder opstandig en niet minder ongehoorzaam in zichzelf. Maar Christus kon het zeggen op gronden van recht en van gerechtigheid. Ik voor u. Dus allereerst de klacht uit een vaderhart. In de tweede plaats de klop op een zondaarshart. En in de derde plaats de kracht van zijn middelaarshart. Als wij, gemeente, vanmorgen een bladzijde voor ons hebben uit het levensboek van David, dan is het nog maar een week geleden dat we ook bij Davids leven werden bepaald. Vanuit Psalm 3 en de achtergrond daarvan hebben we gehoord hoe op zeker moment Absalom in opstand is gekomen. De gunst van het volk heeft gewonnen, grote delen van de bevolking van Israël achter zich kreeg, David naar de kroon heeft gestoken, David naar het leven staat, zodat David moet vluchten. En dan zien we, en dat hebben we vorige week gezien in gedachten, David als een berooide vluchteling, barvoet, zijn hoofd bewonden als teken van rouw, alwenend voortgaan vanuit Jeruzalem in oostelijke richting door de woestijn van Juda. En David, hij steekt de Jordaan over en hij komt in het Overjordaanse met een aantal van zijn trouwe volgelingen. En daar, ergens in de omgeving van de stad Mahanaim, vindt hij een plaats. Daar heeft hij ook zijn hart uitgestort in de woorden van Psalm 3, de psalm waar we zojuist uit gezongen hebben. Mahanaim. Die naam betekent letterlijk legermachten. Twee legermachten. Misschien dat u het nog wel weet. Jacob is daar gekomen. Toen hij terugkeerde vanuit Paddan Aram. En toen hij vreesde voor Esau, zijn broer. Omdat Esau hem naar het leven stond. En toen heeft de Heere hem twee legers laten zien. De legers van zijn engelen. Jacob, vrees niet. Ik ben met u. Ik zal u behoeden en u beschermen overal waarheen gij trekken zult. En nu komt David er, Mahanaim, twee legers. Maar hoe anders zijn de omstandigheden? Want David weet het, dat zijn leger, de mannen die hem trouw zijn gebleven, het zal moeten opnemen tegen het leger van zijn eigen zoon Absalom. Vader en zoon, ze komen tegen elkaar, tegenover elkaar te staan. Twee legers. En dan tekent, we hebben dat omwille van de tijd niet allemaal gelezen, maar dan tekent het begin van 2 Samuel 18 ons David, terwijl hij staat in de poort. U ziet dat in het 4e vers. Daar staat: de koning nu stond aan de zijde van de poort en al het volk trok uit bij honderden en bij duizenden. Zo begint ons teksthoofdstuk. David die daar staat in de poort en die zijn leger ziet langstrekken. Leger dat verdeeld is in 3 eenheden. Zijn mannen die hem trouw gebleven zijn en die de strijd zullen aanbinden tegen het leger van Absalom. En David, die eerst van plan was om mee te gaan, wordt er toch toe gebracht om in Mahanaim te blijven. En hij ziet zijn mannen langsgaan. En dan spreekt David het met een bevende stem. Handel zachtkens met de jongeling. Met Absalom. Want hij begrijpt het wel. Er moet gestreden worden tegen Absalom. Maar het is zijn eigen zoon, het is zijn eigen vlees en bloed. Handel zachtkens met de jongeling. En hij zegt het zo, dat iedereen die daar langstrekt langs de koning, al zijn getrouwe mannen het horen. En als dan de laatste mannen uit het zicht van David verdwenen zijn en David daar dus in het Overjordaanse achterblijft, ja, dan kunnen we ons wel voorstellen dat een grote spanning het hart van David heeft bezet. Hoe zal de strijd aflopen? Zal de troon worden terugveroverd? Dat is aan de ene kant zijn vraag, de vraag van een koning. De vraag van koning David, maar aan de andere kant ook, hoe zal het gaan met mijn zoon, met Absalom? Dat is de vraag van vader David. En de uren gaan voorbij en de spanning stijgt. David bevindt zich in het poortgebouw van Mahanaim. We moeten het ons zo voorstellen, een gebouw in een muur. Met een poort aan de buitenkant en een poort aan de binnenkant. Een toren daarop en op die toren staat een wachter die uitkijkt. En op zeker moment, en dan komen we bij dat gedeelte wat we hebben gelezen, dan ziet de wachter een boodschapper aankomen en hij meldt dat. En dan ziet hij nog een boodschapper in de verte aansnellen en ook dat wordt naar beneden geroepen. En dan duurt het niet lang meer of De eerste boodschapper Ahimaas bereikt de poort waar David is en buiten adem, hij heeft gerend vanaf het strijdveld, buiten adem roept hij het uit, vrede. Daarmee bedoelt Ahimaas, de vijand is verslagen. De overwinning voor koning David is behaald. Vrede. Maar met dat David dat hoort, dan is het zo dat zijn hart bezet wordt door grote vrees. En hij vraagt, en hoe is het met Absalom? En Ahimaas die het antwoord op die vraag wel weet, durft het niet te zeggen. En hij zegt, ik zeg het maar in onze eigen woorden, toen ik vertrok om bericht aan u te brengen, koning, toen was er een groot tumult, toen was er een grote oploop. Ik heb het niet precies kunnen zien. En dan komt de tweede boodschapper, buiten adem aan, Cushi. En Cushi brengt eerst dezelfde boodschap. U leest het in vers 31. Mijn Heer de Koning wordt geboodschapt dat de Heer u heden recht gedaan heeft van de hand van al degenen die tegen u opstonden. En dan vraagt David het opnieuw, vers 32. Is het wel met de jongeling, met Absalom? En dan komt het antwoord van Cushi. De vijanden van mijn Heer de Koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Kijk, uit die woorden wordt duidelijk. Absalom is gesneuveld. En wij kennen de geschiedenis. We weten dat Absalom met zijn haren verstrikt is geraakt in de takken. Terwijl hij op een muildier door een dicht woud reed. En dat hij is blijven hangen aan die takken. En dat toen Joab gekomen is en met drie pijlen het hart van Absalom heeft doorstoken, dat Absalom is begraven ergens in het woud van Efraïm en dat er een hoop stenen op zijn graf is gelegd. Absalom is gestorven. Hoe aangrijpend, gemeente. Absalom, een man, veelbelovend. Knap om te zien, zegt de Bijbel, schoon van de aanzien. Iemand die geliefd was onder het volk. Iemand die het hart van het volk stal, veelbelovend naar menselijke maatstaven. Maar op nog jonge leeftijd is hij gesneuveld, omgekomen. Er ligt in de geschiedenis van Absalom een roepstem. Een roepstem voor ons allen, bereid uw huis. Oude mensen moeten sterven. Jawel, maar jonge mensen kunnen ook sterven. En als David dat hoort, vader David, de zoon die tegen hem in opstand kwam, die hem wilde doden, die hem naar het leven stond. Maar als David hoort dat deze zoon, zijn eigen zoon Absalom, gedood is, omgekomen is in de strijd, dan lezen we in onze tekst. Toen werd de koning zeer beroerd. Dat wil zeggen, het hart van de koning kromp ineen. Toen hij dat verschrikkelijke hoorde. En dan breekt David in snikken uit. Dan wordt zijn hart op dat ogenblik verscheurd door dat ontzaglijke wat hij beseft. Zijn zoon, zijn eigen zoon Absalom is er niet meer. Het verdriet van een vader over het sterven van zijn zoon. En dan roept hij het uit terwijl hij als een gebroken man de trap van het poortgebouw opstrompelt om daar ergens in een bovenvertrek wat rust te vinden, de eenzaamheid op te zoeken en zijn verdriet uit te snikken. Dan roept hij het al snikkend en al wenend uit. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon. En wij horen in die hartverscheurende woorden het verdriet van een vader over zijn zoon doorklinken. Maar meer nog. We horen ook de radeloosheid van David, omdat hij beseft onder wat voor omstandigheden Absalom de dood heeft gevonden. Absalom was een weg gegaan in opstand tegen zijn vader, maar ook in opstand tegen God. Een weg in ongehoorzaamheid ten opzichte van Gods geboden. Absalom is in zijn zonde, in zijn onbekeerde leven gestorven. En David beseft dat er geen hoop is voor Absalom. U weet wel, David heeft eerder een van zijn kinderen moeten verliezen. Dat kind dat geboren werd vanuit het overspel met Bathsheba. Voor dat kind heeft David geworsteld, zoals die ongetwijfeld ook geworsteld heeft in het gebed voor Absalom. Maar toen dat kind gestorven was, toen is David opgestaan. Toen heeft hij zijn gezicht gewassen, gezalfd. En toen heeft hij het mogen zeggen: ik zal wel tot hem gaan. Hij zal niet meer tot mij terugkeren. Maar toen mocht David weten, dat kind, dat is behouden. Dat kind, dat is voor eeuwig zalig. Dat gaf zo'n troost. Maar nu, dat durft David van Absalom niet te denken. En dat kan David van Absalom ook niet denken. Want Absalom is gestorven in zijn zonde, in zijn onbekeerdheid. Begrijpt de gemeente de ernstige roepstem die er naar ons allen uitgaat, ook naar onze jonge mensen uitgaat, als, en de Heere geven dat dat niet zo zou zijn, maar als je op jonge leeftijd zou moeten sterven, dan zal het toch niet zo zijn dat er hier op aarde een vader of een moeder achterblijft die moet klagen als David over Absalom. Absalom, mijn zoon Absalom. Dan zal het toch niet zo zijn dat er geklaagd moet worden zonder hoop, omdat je voortging in de zonde, omdat je voortging in een onbekeerlijk leven, omdat je voortging in je opstand tegen God, omdat je voortging in je vijandschap. Laten de tranen van vader David je toch mogen waarschuwen deze morgen. Meer nog, laten de tranen van Christus je hart mogen verbreken en uw hart mogen verbreken. Want we willen in onze tweede gedachte de lijn vanuit deze ontroerende geschiedenis doortrekken. David, hij weende vanuit liefde voor een zoon die tegen hem in opstand was gekomen en ongehoorzaam was, maar bleef zijn zoon. David weende vanuit bewogenheid met de onsterfelijke ziel van Absalom. David wist het, ziel verloren is alles verloren. David heeft er ook iets van beseft, dat mogen we ook niet vergeten, gemeente, dat deze verschrikkelijke dingen toch ook nog verband hielden met zijn zonde. En wat werd de zonde met Bathsheba toen toch bitter voor David. Dat dit ook een gevolg was van dat verschrikkelijke woord: het zwaard zal van uw huis niet wijken, David. Maar Davids tranen zijn ook nog gemengd met allerlei gebrek geweest. Maar dan, Christus, als we David in onze tekst van vanmorgen ontmoeten, ontmoeten we hem ook als een type, als een beeld van de Heer Jezus Christus. En wat bij David onvolkomen is en wat bij David ook nog met zonde bevlekt is, dat is bij Christus volkomen en dat is rein. En dan is de prediking vanuit onze tekst van deze morgen allereerst wel, als we de lijnen doortrekken naar Christus. Christus weent in het evangelie over onbekeerde en onbekeerlijke zondaren. Denk aan die geschiedenis die we gelezen hebben in Lucas 19. Als de Heer Jezus aan de vooravond van zijn laatste lijdensdagen en zijn laatste levensdagen voor zijn sterven op Golgotha op het veulen van een ezelin de stad Jeruzalem nadert. En hij ziet die stad. En hij ziet en hij weet hoe vaak, mag ik het eens zo zeggen met een Bijbelse uitdrukking, hoe vaak God die stad bezocht had. Met zijn profeten, met zijn woorden, in zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die naar Jeruzalem gekomen was, met de wonderen van Christus. Hoe vaak had God de stad niet bezocht? Hoe vaak had de Heer niet geklopt op het hart van de inwoners van Jeruzalem? En hoeveel in Jeruzalem hadden zich onder al die kloppingen op het hart niet verhard? En waren onbekeerd gebleven? Hadden niet bekend wat tot hun vrede diende? Waren voortgegaan? Als Christus dat ziet en als zij ook weten dat er van de inwoners van Jeruzalem velen zijn die daarmee voortgaan, dan staat er hij weende. Dan breekt Christus als de meerdere David, als de grote zoon van David, in snikken uit. Dan weent hij over de stad Jeruzalem en dan roept hij het in grote bewogenheid. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En gemeente, zo is het in het evangelie nog. Christus weent vanuit het evangelie deze morgen nog over onbekeerde zondaren in ons midden. Als u vanmorgen onbewogen en onbekeerd getuige ben vanuit de kerkbank van de bediening van het heilig avondmaal. Als u daar, al is het van een afstand, iets ziet van de tekenen van zijn zelfovergevende liefde. En als uw hart daar onbewogen en vijandig en opstandig onder blijft. Als u voortgaat na deze zondaggemeente onbekeerd, dan weent Christus over u. Dan weent Christus over u en dan zegt hij het ook deze morgen nog. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. O, laten die tranen uw hart toch verbreken. Laten die tranen u vanmorgen, wanneer u nog onbekeerd zou zijn en zo in de kerk zit, nog onverschillig geweest tot dit moment, maar laat het vanmorgen eens anders mogen worden. Laten die tranen u vanmorgen eens mogen brengen aan zijn voeten om onderwijs van hem te krijgen. Laten ze u na deze zondag, op deze zondag, is mogen brengen aan zijn gezegende voeten. Niet allereerst gemeente aan het heilig avondmaal, maar allereerst aan zijn voeten om te leren wat tot uw vrede dient. Met het gebed, Heere. Nou ben ik een Absalom geweest tot nog toe. Maar leert u me toch nog wat tot mijn vrede dient? Leert u me wie ik ben? Maar leert u me ook wie u bent. Leert u me wie Christus is. Leer me en openbaar u zichzelf aan mij. Opdat ik iets van u mag zien. Opdat ik in u mag geloven. Opdat ik ook een plaats mag ontvangen aan uw tafel. Christus weent vanmorgen. Over onbekeerde jongens. Over onbekeerde meisjes. Over onbekeerde mannen en vrouwen. Christus roept het u nog toe. En als David al zo bewogen was over Absalom. Als David zo bewogen was over een zoon die hem vijandig was en tegen hem in opstand was gekomen. Hoeveel te meer is er dan in het hart van Christus bewogenheid? Hoeveel te meer zal er dan in het hart van Christus zijn bewogenheid van zijn liefde. O, zoek dan toch een plaats aan zijn voeten. Zoek dan toch een plaats, want daar is nog plaats. Die tranen zijn met eerbied gesproken, maar geen vertoning. Die zijn geen spel, maar die wellen op vanuit Christus' hart. Christus weent ook, gemeente, en ik zeg dat in alle voorzichtigheid en alle teerheid, maar Christus weent ook over zijn gelovigen. Al zijn ze misschien zo zwak, maar diegenen die het ware geloof hebben mogen ontvangen. Diegenen die dat ware geloof hebben mogen beoefenen, al is het bevend. En al is het van verre, maar die bevend de hand hebben gelegd op dat Lam Gods. En die toch niet durven komen. Christus weent op een heel andere wijze, maar hij weent vanmorgen over zijn gelovigen als ze zouden afblijven. Misschien wel uit mensenvrees. Als ze wel weten van dat wonder. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Maar toch niet durven naderen op zijn liefdesbevel. Christus roept en nodigt nog wenend. Want Christus wil aan de bediening van het heilig avondmaal dat zwakke, juist dat zwakke geloof versterken. Ja, wel dat ware geloof. Wel dat geloof waardoor een arme zondaar in zijn schuld en in zijn ellende en in zijn verlorenheid de toevlucht heeft genomen tot Christus om op hem te steunen. Maar al is het zo zwak en al is het zo bestreden en al moeten sommige van Gods kinderen het deze morgen ook zeggen met David. Velen zeggen, en ze hebben het ook in de achterliggende week gezegd, gij hebt geen heil bij God. Maar nochtans Christus nodigt. Christus roept de zijnen van morgen. Christus wil zijn lammeren en zijn schapen nog tot zich zien naderen. Opdat ze hem de eer zullen geven. Christus roept de zijnen nog opdat hij hen zal geven wat ze zo nodig hebben. Een wenende Christus, wiens verlangen het is vanmorgen om te zeggen tot het hart van de zijnen wat David niet kon zeggen. En dat brengt ons bij onze derde en bij onze laatste gedachte. Gemeente, wij ontmoeten in onze tekstwoorden van vanmorgen eigenlijk drie mensen. Wij ontmoeten een man die niet sterven kon, maar wel sterven moest. Dat was Absalom. We ontmoeten ook een man die wel sterven wilde, maar nog niet sterven mocht. En dat was David. Maar we ontmoeten, met grote eerbied gesproken, ook een man. En ik schrijf het met een hoofdletter. die sterven kon en sterven wilde. De Heer Jezus Christus. Die woorden, die hartverscheurende woorden van David. Absalom, mijn zoon Absalom, och of ik voor u gestorven ware. Die getuigen uiteindelijk toch ook nog van de machteloosheid van David. David kon zijn ziel, kon zijn leven niet geven voor zijn zoon Absalom. Maar Christus kon zijn ziel, kon zijn leven wel geven voor zijn kerk, die in zichzelf boven Absalom niet uit kan komen. Mensen die het moeten zeggen door ontdekkende genade, Heere, ik draag diezelfde zonde van Absalom in mijn hart, de opstand en de ongehoorzaamheid en het uw goedheid met mijn kwaad vergelden. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Christus is gekomen om zijn ziel uit te storten, staat er in Jesaja 53, om zijn leven te geven. Hij is die weg gegaan, opdat hij het kon zeggen. Die woorden die we vinden zo tegen het einde van vers 33, die drie woorden. Ik voor u. En dat wil de Heer Jezus Christus zeggen tegen zondaren die tot hem vluchten. Die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dat wil hij in de bediening van het heilig avondmaal heel bijzonder zeggen. Tot de zijnen, tot zijn gelovigen. Ik voor u. En dat zijn woorden, gemeente, nog iets daarover waar twee betekenissen in liggen. Ik voor u, dat wil allereerst zeggen, ik in uw plaats. En dat wil in de tweede plaats zeggen, ik u ten goede. Iets over dat eerste, als de Heer Jezus Christus het zegt. In de bediening van het heilig avondmaal, bij de tekenen van brood en wijn, ik voor u, dan bedoelt hij allereerst, ik in uw plaats. Dan zegt hij het tot zijn Rachab en tot zijn David en tot zijn Paulus en tot zijn Zacchaeus en tot al de zijnen en wie zijn het toch in zichzelf. Maar dan zegt hij het, dit heb ik willen ondergaan in uw plaats. Als het brood gebroken wordt, dan zegt Christus het, zo heb ik mijn lichaam willen laten breken in uw plaats. Ik heb de beker van het lijden willen drinken in uw plaats. Ik heb me laten binden in uw plaats. Ik heb me laten beschuldigen in uw plaats. Ik heb me laten slaan in uw plaats. Ik heb mijn rug gebogen en de geeselslagen opgevangen in uw plaats. Ik heb me met doornen laten kronen in uw plaats. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, dan ligt er in dat ik voor u iets heel verootmoedigends. Dan wil de Heer Jezus Christus ze dus ook zeggen tegen de zijnen, dit had u naar recht verdiend. U had het moeten zijn naar recht. Die geslagen was, die gebonden werd. Die beschuldigd werd, die veroordeeld werd, die gegeeseld werd, die met doornen gekroond werd, die gekruisigd werd. U had het moeten ondergaan. Het is allemaal het bittere loon op uw zonde. En Gods kinderen leren het. steeds meer en steeds dieper om daar amen op te zeggen. Om het te zeggen, zo is het. Dat had ik moeten ondergaan. Dat is de verdiende straf en dat is het verdiende oordeel op mijn zonde. Ik voor u is een verootmoedigend woord. Een woord waaronder Gods kinderen alleen maar heel diep en steeds dieper kunnen buigen. Maar ik voor u is ook een vertroostend woord. Christus breidt zijn doorboorde handen uit aan de avondmaalstafel en hij zegt het. Maar dit heb ik willen ondergaan. U ten goede. Ik voor u betekent ook, ik heb me willen laten binden opdat u losgemaakt zou kunnen worden en de banden verbroken zouden worden. Opdat de macht van de zonde verbroken zou worden. Opdat ook die banden van de zonde die na ontvangen genade soms toch nog weer kunnen zijn, kunnen worden verbroken. Ik voor u, ik u ten goede, ik heb me laten geeselen. Ik heb mijn rug gebogen, ik heb de slagen opgevangen, maar ik heb het gedaan, u ten goede. Opdat de slagen, als u ze krijgt, liefdeslagen, vaderlijke kastijdingen zullen zijn. Maar niet meer de slagen van een rechter. Ik voor u, ik heb me aan het kruis willen laten nagelen en ik heb mijn handen willen laten doorboren voor u. Opdat dat bloed eruit zou vloeien. Dat bloed dat u reinigt van al uw zonden. Ik voor u. Kijk, dat kon David alleen maar zeggen in zijn machteloosheid en in zijn troosteloosheid. Maar als Christus het zegt, dan zegt hij het in zijn kracht. Dan zegt hij het op gronden van zijn eigen werk. Van zijn eigen gerechtigheid. En dat is een gerechtigheid waar God de Vader volkomen tevreden mee is geweest. Ik voor u. Dat zegt Christus opdat zijn kinderen de troost ervan zullen ontvangen. En opdat ze... Ja wat? Wat is nou het leven van het geloof, gemeente? Wat is nou een waar geloof? Waar ligt nu de kern van het ware geloof in, opdat ze zouden schuilen in die wonden van Christus. Dat is nu het ware geloof, schuiling zoeken met alle schuld en alle ellende in de wonden, in de liefdeswonden van Christus. En Gods kinderen kunnen er vaak zo ver bij vandaan zijn. En ze kunnen zichzelf er zo vaak ook niet brengen. En het is ook altijd weer eigen schuld als ze erbij vandaan zijn. Ze leven zo vaak weer vanuit allerlei dingen van zichzelf. Maar wat is het nodig en wat wil Christus zijn kerk erbij brengen? Wat wil hij ze er vanmorgen in de tekenen van brood en wijn bij bepalen? Dit is de enige grond van uw zaligheid. Dat gebroken lichaam, dat vergoten bloed, dat reinigt van alle zonde. En als de Heere dan doet wat Psalm 3 zingt, gij heft mijn hoofd omhoog, dan wordt er inderdaad ook iets ervaren van wat er volgt, en doet me uw gunst aanschouwen. Dat geven de Heere. Tot eer van zijn naam, uit genade. Amen. Wij lezen nu het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren God zonder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, terwijl ik voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat, zo dikwijls als ge dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en als een goeder het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van de 27e psalm, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En daarna gaat voor de eerste tafel de stille nodiging uit tot allen die het leven buiten zichzelf in Christus leren zoeken en begeren te schuilen in zijn wonden. 27, derde vers. Er is nog één of wellicht twee plaatsen aan mijn linkerzijde. Bidden we de Heer om zijn zegen. Heere, wat is het een onbevattelijk wonder dat Gij uw Zoon naar deze aarde hebt gezonden om zijn ziel te geven als een losprijs voor velen, tot een rantsoen voor velen. Wat is het een onbevattelijk wonder dat van mensenkinderen gezegd mag worden als u ze zalig maakt. Deze, mijn Zoon, was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Heer, en u wilt u het geloof dat u gewerkt hebt, dat een gave van u is, ook versterken. Heer, wil u daartoe de bediening van dit heilig avondmaal toch zegenen. Wil u zo met uw Heilige Geest werken in het hart van uw kinderen, dat zij ook deze morgen mogen schuilen in de wonden van Christus, die volkomen gehoorzame Zoon. Heere, geef te zien op Hem. Maakt u het waar. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen en zeg het dan, Heere, tot uw kinderen deze morgen, ik voor u, om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees enkele versen uit Lucas 15. Lucas 15. Vanaf het 11e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Geliefde, de vader in de gelijkenis van deze verloren zoon is ten diepste het beeld van Christus. Ook al kunnen wij de lijn trekken naar de drie-enige God, ook al kunnen wij de lijn trekken naar de Vader, toch, heel bijzonder moeten we van deze gelijkenis zeggen, de Vader in deze gelijkenis is het beeld van Christus, die met innerlijke ontferming bewogen is. En een zondaar die tot hem komt, om de hals valt en kust. Is dat niet gebeurd in het leven van degene die de Here kennen en vrezen? Toen u het zeggen moest, en als u het steeds opnieuw zeggen moet, ik ben het niet waardig, Here, dat u onder mijn dak zoudt inkomen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waardig uw zoon genaamd te worden. En dat de Here komt en dat hij heel bijzonder in de tekenen van brood en wijn en bij die tekenen zijn liefdeskussen wil geven. Als hij het zegt, ik voor u, dan blijft er aan onze kant verootmoediging en verwondering over. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan wordt er iets geboren van die lofzang die we straks na het voorspel, waaronder ik u vragen wil om de tafel weer te verlaten, willen zingen. Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. beminnende Christus nodigt deze morgen zijn gelovigen. En hij roept het ze toe. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij roept het ze toe. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Zijn er nog onder ons die hebben leren schuilen in de wonden van Christus, die misschien in de achterliggende week zo verslagen en zo bestreden werden, die het misschien zoveel hebben gehoord, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God, en die toch niet anders kunnen dan met hun schuld en met hun ellende vluchten, tot die wonden van Christus waarin u zijn liefde blijkt, en waarin de zaligheid geopend is voor de grootste van de zondaren, dan worden ze deze morgen nog genodigd en geroepen om het in de tekenen van brood en wijn te mogen zien en daarbij te mogen horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als er verder niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof. Dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. enkele versen uit Lucas 15. Lucas 15 en daarvan het 20ste tot en met het 24ste vers. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wat denkt u, geliefden, dat die verloren zoon die terugkeerde zijn ogen kon geloven en zijn oren kon geloven toen zijn vader hem zo ontving, toen die hoorde dat het beste kleed voor hem klaar hing, toen hij hoorde dat het gemeste kalf voor hem geslacht zou worden, hij die alles doorgebracht had, en toch was het waar. Toch werd zijn hand door zijn vader genomen en werd de ring hem aan zijn hand geschoven. Toch werd het beste kleed hem om zijn hals gehangen. Hij had het niet verdiend. Maar het had al die tijd klaargehangen en het had al die tijd liggen wachten op zijn terugkomst. Zo ontfermt Christus zich over verloren zondaren. En als hij het bij de tekenen van brood en wijn zeggen wil tot het hart van een gelovige: ik voor u. Oh, dan kan het zo zijn dat een gelovige zijn oren niet geloven kan en zijn ogen niet geloven kan. En toch, de Heere zegt het zo zeker. Als dat u het brood gebroken zag worden. Zo zeker als dat het brood u werd toegereikt en dat u het ontving en tot u nam. Zo zeker als dat de wijn vergoten werd en dat u die wijn dronk. Zo zeker geef ik mezelf aan u. Zo zeker heb ik mezelf gegeven voor u. In mijn wonden is werkelijk een schuilplaats te vinden voor iedere dag van uw leven. Een schuilplaats tegen de toorn van God. Een schuilplaats waar mijn hart, zegt de dichter, steeds toevlucht vindt in smart. En als we daar iets van mogen zien, dan zullen we ook instemmen met dat woord wat we straks na het dankgebed willen zingen. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen en wonen in uw huis, willen we besluiten met dankgebed. Heere, u gaf dat we zo mochten aanzitten onder omstandigheden die wellicht iets anders waren dan we gewend waren langer geleden. Maar als u komt en als u spreekt tot het hart, dan vallen de uiterlijke omstandigheden ook weg. Dan blijft het wonder over. Dat u van doen wil hebben met zo'n mens als dat wij zijn. En als u dan uw wonden opent, Heere Jezus Christus, en u roept het toe en u nodigt zondaren en zondaressen om in hem te schuilen. O Heere, geef dan dat we dat door uw genade ook mogen doen. dat we bij die wonden en uit uw verdiensten mogen leven. Ja, Heere, zegen deze bediening van uw heilig avondmaal. Vergeef genadig het zondige en gebrekkige. Laat het mogen strekken tot uw eer. En zij die worstelden en niet konden komen. Zij die misschien deze morgen wel pijnlijk hun gemis moesten inleven, Heere, wil u geven dat de tranen van Christus hun hart nog mogen verbreken en dat ze nog mogen bekennen wat tot hun vrede is dienende. Heb dank voor wat u wilde schenken. Hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het tweede vers nog. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt hij daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heilige geestes de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 45, het eerste vers is onze slotzang. 45 vers 1. Ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.